Dus is PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar. De IARU is bezig met wat vergaderingen. Natuurlijk in voorbereiding voor de Wereldradioconferentie later dit jaar in Dubai. In de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, dan moet de IARU nog even goed bekijken wat ze er allemaal mee gaan doen. Want ja, het wordt een beetje spannend. Op 16 januari hebben ze een vergadering gehad en er komen er nog een paar later. En een van de belangrijkste punten is natuurlijk de ontwikkelingen rond de 23 centimeter band. 1240 tot 1300 megahertz. Want die band wordt dus zwaar bedreigd door de radionavigatiesatelliet service. RNSS noemen ze dat dan. En dat is dan GPS en Galileo en andere systemen. Vooral Galileo, die zit zo'n beetje midden in die amateurband. En vooral voor de amateursatellieten is dat een probleem natuurlijk. Maar IARU gaat er alles aan doen om te proberen die band toch nog te behouden voor amateurs. Door te zeggen van nou, die storing dat kan best wel eens meevallen. Laat die amateurs dan maar gewoon zitten. Nou, dat is de vraag of dat gaat lukken. Want die andere diensten die willen absoluut niet gestoord worden. Vooral die hele navigatiesatellieten dus. En die willen die amateurs allemaal weg hebben. Nou, er moet nog geprobeerd worden een compromis eruit te trekken. Het kan wel betekenen dat er een hoop beperkingen komen, maar ja, we zullen zien hoe het afloopt later dit jaar. Verder had Amsat daarna een probleem met de DLE parameter files die ze produceren, omdat Oscar 7 daar niet goed in terecht kwam soms. En dat had te maken met het 18e SDS die af en toe een beetje slordig zijn met de nummers. Oscar 7 is namelijk object 7530, maar eigenlijk moet dat dus zijn 07530. Maar soms maken ze gewoon 7530 en dan raakt de software in de knoei en dan gaat het mis. En dus moeten ze nou een oplossing bedenken om dat dan af te vangen en dat zit eraan te komen. Het is natuurlijk allemaal niet zo spannend, maar toch, we moeten even een apart team naar kijken. Nou, goed, we hadden dus de FalconSat 3, die dus onlangs verbrand is in de atmosfeer. En waarbij dus geprobeerd werd zo lang mogelijk nog telemetrie op te pikken. En de amateur die dat het langste volgehouden heeft was Mark VK5QI. En die heeft dan van MARS, de Mauritius Amateur Radio Society, de speciale award gekregen en nog wat spullen. Nou, dat is nu officieel allemaal opgestuurd. Dus proficiat enzovoorts. Nou, die FalconSat 3 was dus een groot succes geweest. Toch nog, want die was eerst een tijdje commercieel zeg maar in gebruik, maar later dus overgedragen aan de amateurwereld. En dat is prima verlopen. Binnenkort gaat er weer een nieuwe bemanning naar het ISS en daar zitten ook weer zendamateurs bij. De commandant Steven KI5BKB, de piloot Warren KB3HTZ en ook de astronaut van de Verenigde Arabische Emiraten, Sultan Al-Nayadi, dat is KI5VTV. Dus sowieso weer drie zendamateurs. De Russische cosmonaut Andrei Vidjaev, die heeft geen call, maar dat zegt niks. Die kan toch wel gebruik maken van het clubstation, zeg maar, in het ISS. Het Russische deel. Dus op die manier krijgen we toch weer wat amateurs die actief gaan worden en zeker dus met ARIS weer zullen gaan werken. We hebben afgelopen week nog wat toestanden gezien met ballonnen. En ineens was dat een rage over de hele wereld. Overal werden ineens ballonnen gezien die beschouwd werden als heel gevaarlijk en spionage en dit en dat. En de reactie was dus overal neerschieten die dingen. Nou, dat hebben ze dus ook inderdaad gedaan. boven de VS en Canada en zo werden de nodige ballonnen neergeschoten. En wat blijkt, zoals te verwachten was, er zitten natuurlijk hele onschuldige hobbyballonnen bij. En dat is dus ook gebeurd met een ballon van een groepje hobbyisten uit Illinois. Die hadden een ballon hangen. Een partyballon, heel simpel klein ding. Met APRS en dat soort dingen. En die was al een keer of vijf de wereld rond gegaan. En toen kwam die weer boven Canada terecht. En ja, die werd dus meteen gezien als een gevaarlijk ding wat neergeschoten moest worden. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Een ballon van een tientje. En daar hebben ze dan een flinke actie van de luchtmacht van de VS bij betrokken. Grote raketten en toestanden. Nou, oké. Wat dat allemaal gekost heeft. Nou, dus steeds meer amateurs beginnen zich zorgen te maken. Want er worden nogal wat hobbyballonnen opgelaten. Links en rechts. En natuurlijk ook nog eens daarnaast weer ballonnen. Elke dag honderden. Ja, en als die nou elke dag afgeschoten worden door luchtmachten links en rechts, dan wordt dat wel een beetje een rare toestand. Dus er wordt nou van alles bedacht van kunnen we nou niet eens even rustig overleggen wat we kunnen met ballonnen. En zodoende die militairen waarschuwen dat ze niet meteen moeten gaan schieten. En dus er wordt nog een leuke discussie. Baanparameters bij Amsterdam daarna nog een keer, daar hadden ze weer een paar kunnen afvoeren, namelijk CP7 Dave, die is op 12 februari verbrand in de atmosfeer. Dat was object 43615. En ja, zoals al eerder ook aangegeven, Oscar 104, ook bekend als PSAT 2, die is ook dus verbrand in de atmosfeer op 15 februari. Object 44354. Dus die is ook verdwenen. Ares activiteit. Ja, er is weer een Ares verbinding geweest met Malta op de 15e. Dat is allemaal goed verlopen. En er komt er nog eentje aan binnenkort op de 23e. Met Italië rechtstreeks. In het ISS dan OR4ISS. En dan gaat weer Koichi Wakata verzorgen. 23 februari om 10 uur 33 ongeveer. Net voor 10 uur 33. En dat zal dus ook weer prima te horen zijn hier. Ja, verder de bekende problemen dat dus af en toe de amateurapparatuur in het ISS uitgeschakeld is bij bijzondere activiteiten. Dat gaat ook weer gebeuren op 26 februari. Omdat er dan een koppeling plaats gaat vinden. En op de 28e maart gaat er weer iets vertrekken en zo. Nou goed, dat zullen we later zien. Maar in die perioden rond die bijzondere gebeurtenissen is de amateurapparatuur dus uitgeschakeld. Hamfests en dat soort dingen. Ja, daar zit natuurlijk nog steeds de CubeSat Developers Workshop aan te komen in april. Maar dan zien we dan wel. Verder ook bij Amsat nu bekend gemaakt dat PONSat 1 Oscar 63 dus verbrand is in de atmosfeer. Hadden we al eerder gezien, hè? Op 16 januari. En Oscar 104 natuurlijk. Ja, ook de Technische Universiteit in Brno in de Tsjechische Republiek, die waarschuwen nog even, of althans, die melden nog even dat zij volop betrokken waren bij Oscar 104 met een PSK-repeater en SSDV-camera. En dat was een groot succes, dat werkte allemaal prima. En dus hopen ze dat ze bij een toekomstige satelliet ook nog eens opnieuw betrokken kunnen raken. Want ze willen best wel weer meedoen met dit soort apparatuur. En dat werkte feilloos, dus zeg het maar. Hè. Als iemand nog een satelliet heeft, zij houden zich aanbevolen. Ja, dan hebben we de lancering uit India gezien op 9 februari. Met die nieuwe SSLV, tweede lanceerpoging. En die is dus helemaal goed gegaan. Met Janus 1 erin. een Indiaas-Amerikaanse satelliet. Een smart satellite waar ze allerlei dingen mee gaan testen. En natuurlijk Azadisat-2, de herkansing van Azadisat-1, die dus eerder de mist inging vanwege een mislukte lancering. Maar goed, nu is het goed gegaan. De satelliet die hangt dus nu wel in de baan op de aarde. Hij is geïdentificeerd en functioneert prima. En ja, daar zijn ze heel blij mee natuurlijk, vooral in India. De rest komt dadelijk dan nog. Overigens over ARIS nog een keer. Daar hadden we natuurlijk al vroeger de HAM-TV-apparatuur met video, amateur televisie. En die apparatuur was toen defect geraakt, naar beneden gebracht, gerepareerd en is nu weer klaar voor de lancering. En die gaat gebeuren, als het mee zit, in april met een Cygnus. Dan wordt die dus weer naar het ISS gestuurd en dan hopelijk in mei wordt die dan geïnstalleerd in het ISS en dan zou het weer allemaal moeten gaan werken. Verder is er een satelliettrekkingprogramma. Het bestaat eigenlijk al een aantal jaar. Het is een Frans programma, maar dat was altijd alleen maar in het Frans beschikbaar. En dat is dus niet zo heel populair. Maar nu hebben ze ook nieuwere versies gemaakt en ook Engelstalig. En ze zijn ook bezig met een Japanstalige versie. En het gaat om Previsat. Previ, P-R-E-V-I-Sat. En dat is een open source gratis programma. En ja, op zich heel fraai. Ik heb het inmiddels ook eens geïnstalleerd. Weliswaar niet zo handig als beloofd. Want het zou moeten werken op alle platformen. Dus Linux, Windows en de Mac. Maar de Linux versie, die krijg ik wel geïnstalleerd. Maar die krijg ik niet gestart. Dan roept hij dat hij een file niet kan vinden en dat soort dingen. Van alles geprobeerd, maar het lukt niet. Maar als ik de Windows versie dan onder Wine installeer, dan werkt het wel. Ja, grotendeels. Niet alles, maar het meeste werkt wel. En dan kan ik dat programma in ieder geval gebruiken en uitgebreid testen. Daar ben ik vandaag wat mee bezig geweest. Het gaat best goed. Het programma lijkt opvallend veel op Orbitron. Het is duidelijk dat Orbitron een voorbeeld is geweest voor de bouwers van dit programma. En ja, dat is wel fijn, want Orbitron is best handig, goed te gebruiken. Nou, dit programma doet het nog veel uitgebreider, want die heeft veel meer mogelijkheden, opties, allerlei features. Ongelooflijk. Heel professioneel. En ja, een aantal dingen zijn natuurlijk toch weer minder handig. Maar goed, daar kan ik altijd nog eens met de makers van het programma over hebben. Om te suggereren wat dingen net iets anders te doen om het veel handiger te maken. Maar het heeft dus allerlei leuke opties en is zeker aan te bevelen. En er zijn wat meer amateurs die naar aan het kijken en het lijkt best populair te worden. Dus even in de gaten houden, Previsat, een Frans programma te downloaden bij sourceforge.net. Wat hebben we dan nog hier verder? Geen zaken, allemaal bekend spul. Ja, in India zijn ze volop bezig met amateurradio flink populair te maken. En vooral ook amateursatelliet gebeuren. Er worden allerlei acties gestart, AMSAT India ook, op scholen en andere plaatsen. Om duidelijk te maken dat amateurradio geen ouderwetse flauwekul is, maar dat het echt de nieuwe cool toestanden zijn. Daar moet je echt bij zijn, want anders dan mis je de leuke ontwikkelingen. Nou, dat soort zaken, dus het kan helpen om daar amateurradio enorm populair te gaan maken. Verder wordt heel veel aandacht besteed aan Aris natuurlijk en de andere amateurspullen in de DSS. De digitale packet radio activiteiten op 2 meter 145 825 uplink en downlink werkt prima. De Aris verbindingen, educatieve contacten heet dat dan voortaan bij NASA. Ze noemen dat niet meer Aris, maar steeds hebben ze het over educatieve contacten. En op 145-800. En natuurlijk het crossband FM-relais van 2 meter naar 70 centimeter. Volop bruikbaar. Dus zeker aan te bevelen. De verschillende amateursatellieten. Er zijn er nog steeds heel veel actief, Oscar 109, af en toe bruikbaar, Oscar 7 is toch wat zwak aan het worden kennelijk, want die doet alleen maar af en toe iets in mode B, maar soms ook dagenlang niks. Misschien dat er gewoon weinig mensen nog belangstelling hebben voor die satelliet, maar hij zou toch te gebruiken moeten zijn. Nou, Oscar 91 doet het nog steeds, Cas 4A lijkt verdwenen, maar Cas 4B doet het nog wel, redelijk goed. Oscar 88 zo af en toe te gebruiken. De nieuwere Oscar 118. 15 meter naar 10 meter. Naar 70 centimeter bedoel ik. Die doet het wel. Het FM-relais is niet of nauwelijks actief. Van 2 naar 70. Maar het lineaire systeem wel. Dat is volop operationeel. Oscar 29 werkt goed. Oscar 99 af en toe. Net als 119 is ook niet zo heel populair. Oscar 117, die is een tijdje bewust uitgeschakeld. Daar willen ze wat onderhoud op doen, zeg maar. En dan hopen ze binnenkort nog beter te kunnen gebruiken. Oscar 86 doet het goed. Space Station dus normaal actief met packet en FM. Oscar 97 werkt prima. Lilaxat 2 ook. Oscar 44 nog steeds af en toe een paar packets. Maar heel zwak, moeilijk, want hij trekt het niet echt. Oscar 101 goed bruikbaar. Oscar 100 natuurlijk volledig operationeel. In de geostationaire satelliet. En dan RS 44 en Oscar 50 volledig bruikbaar. En nog twee XW2 satellieten, A en C, doen het nog steeds. Dus ja, genoeg te beleven. Dan het ISS. Ja, hoop ontwikkelingen. Ze hadden al een probleem dus met Soyuz MS-22 met een lek. Toen kwam ineens Progress MS-21, ook met precies hetzelfde soort lek. Heel opvallend. Maar die progress, ja, die moest toch afgevoerd worden. Dat hebben ze dus ook gewoon gedaan. Ze hebben hem losgekoppeld vrijdag de 17e. En toen waren ze van plan om meteen naar beneden te sturen. Maar ze wilden toch eerst nog even dat ding goed bekijken. Toen hebben ze hem na het loskoppelen nog even rond laten draaien. Zodat ze hem van alle kanten konden fotograferen en bekijken. En pas toen hebben ze hem weggestuurd. Uit de buurt van het ISS, maar toen besloten ze toch om hem nog even in de ruimte te houden. Voor het geval ze hem toch weer terug wilden halen naar het ISS om nog nader onderzoek te doen. Eerst wilden ze de foto's nog goed analyseren, maar toen hadden ze toch genoeg gezien. En toen zeiden ze, nou laat maar, weg dat ding. En toen hebben ze hem dus zaterdagsmorgens alsnog de atmosfeer in laten duiken. Dus die is weg, die Progress. Maar nou zitten ze nog met die Progress MS-22, nee, Soyuz MS-22. Die wordt dus binnenkort wel weggestuurd en die gaat dan, als het goed is, landen in Kazachstan. Eigenlijk op de normale manier, maar dan zonder bemanning. Waarschijnlijk gaat er wel wat vracht mee naar beneden, maar dat moeten ze nog zien. En en dan komt er dus de nieuwe Soyuz Progress, of Soyuz MS-23, die dan naar het ISS wordt gestuurd, leeg, nou ja, met wat vracht, om dan te gaan functioneren als het ruimteschip wat gebruikt kan gaan worden door die bemanning die naar beneden wil komen. Maar die bemanning blijft trouwens toch nog langer boven. Die gaan echt niet meteen met die nieuwe Soyuz naar beneden komen. Nee, die blijven nog tot het najaar, september of zo. Want ze wachten nog even tot er weer een volgende bemanning naar boven komt. En die moet weer wachten op de volgende Progress MS-24. Kortom, een heel gedoe met al die bemanningen. En intussen wordt alsmaar uitgezocht wat nou precies de oorzaak is van die vreemde problemen met lekkende koelsystemen. Want het is allemaal heel verdacht wat er gebeurt natuurlijk. Die lanceringen en landingen en zo, dat gaat dus als volgt. Die Soyuz MS-23 lancering, die moet gaan komen op de 24e februari om 1 uur 34 s'morgens onze tijd. En dan MS-23 koppeling met het ISS op de 26e, om 2 uur 1 zo'n beetje. S'morgens allemaal, heel, heel diep in de nacht voor ons. En dan komt later op de 27e een volgende bemanning aan. Die wordt op de 26e gelanceerd om 8 uur 7. En zal dan op de 27e aankoppelen om 8 uur 54 met een Crew Dragon van SpaceX. En daar komen dan 4 bemanningsleden naar het ISS toe. Dat zijn de bekende lieden die we al eerder genoemd hadden. Dus Bowen, Holberg, Alnayadi en Vijayev, een Rus, die dan met de Crew Dragon naar boven gaan. Tussendoor wordt ook nog de baan van het ISS iets verhoogd met Progress MS-22, die vorige week aangekoppeld is. Ja, dat gaat op de 24e gebeuren om 3 uur 58 onze tijd. 'S Morgens vroeg weer om. Nou, hoop gedoe allemaal. Verder hebben we op de 12e al gezien vorige week dat er dus een Falcon 9 was gelanceerd met weer 55 Starlink satellieten. Nou, een paar dagen later weer opnieuw op de 17e een lancering van 51 Starlinks. En een paar uur later weer een Falcon 9 gelanceerd, maar deze keer met Inmarsat 6, een grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. Ja, er was een poging geweest om de nieuwe Japanse raket, de H3 raket, te lanceren met onder andere Alos 3, een aardobservatiesatelliet. Op de 17e moest dat, maar toen op het laatste moment ging het mis. De hele aftelling liep allemaal prima. Toen startten de motoren van de eerste trap. En toen stopte het weer. Want de boosters, de vaste brandstofmotoren die erbij zitten, die wilden niet starten. Er gebeurde gewoon niks. Nou, toen hebben ze alle motoren maar weer uitgezet en dat was klaar. Dus die moeten even nog verder bekeken worden. Die zal dus over een tijdje pas gelanceerd gaan worden. Dus verder geen schade of zo, maar gewoon de motoren wilden gewoon niet starten. Nou, lanceringen. De 23e. Een Chinese satelliet. ChinaSat 26 met een lange mars te verwachten. Om 12 uur 55 onze tijd. En dan weer een Starlink lancering natuurlijk op de 23e om 19 uur 37. En dat is een bijzondere, maar dat is de eerste lancering van de versie 2 Starlinks. Maar dan wel een iets kleinere dan de officiële versie 2 die later gaat komen. Want ze hadden de versie 2 een stuk groter gemaakt. En dan konden ze eigenlijk alleen maar goed gelanceerd worden met de grote Starship lanceringen. Maar die zijn er nog even niet. Dat komt pas later. Dus Daar hebben ze een iets kleinere versie 2, de versie 2 mini gebouwd, die wel in een Falcon 9 past, maar dan niet zoveel. Het zijn er dan maar zo'n 20 of 30 in plaats van de normale meer dan 50 Starlinks. Dus die zullen dan toch met een Falcon 9 gelanceerd gaan worden op de 23e. En iedereen zit dan natuurlijk klaar om te kijken hoe goed die dan weer zichtbaar zijn. Nou, goed, zojuist zijn met 23 dus lancering op de 24e. Zoals eerder gemeld. En dan een onbekende Chinese satelliet op de 24e, ook 's morgens vroeg. Onbekend wat dat dan weer is. En dus op de 26e die Crew Dragon met die nieuwe bemanning naar boven. En dan gaat het weer door, de 28e weer een Starlink lancering, maar dan nog van de oudere soort, zeg maar. Kortom, van alles te verwachten. Kijken, Cruiser, Starlinks, ja, dan komt de latere maart weer OneWeb enzovoort, maar dat zien we dan wel. Soyuz MS-23 gaat leeg omhoog en gaat pas veel later weer terugkomen in het najaar. Zodra dus die nieuwe bemanning met die SpaceX-lancering is geweest, met die Crew Dragon, dan kan de vorige bemanning terugkeren, als het goed is, begin maart. En er zijn dus Man, Kasada, Wakata en Kiki. Nou, die zijn dus al een half jaar boven geweest en die komen dan met de vorige Crew Dragon naar beneden. En verder komen er later nog allerlei leuke dingen. Nou, SpaceX is dus bezig met de voorbereiding van de lancering van de Falcon Super Heavy met Starship. Ze hebben de Super Heavy een keer helemaal getest. En met de 33 Raptor 2 motoren. Hele sterke motoren, veel grotere, sterkere motoren dan die van de Falcon 9. En dat dan 33 stuks. Nou, dat was even heel spannend. Daarmee werd het dus de grootste, sterkste raket die ooit getest is. Nou, net voor de test moest één motor worden uitgeschakeld, want die was niet goed. En bij het begin van de test schakelde een van de motoren zichzelf uit. Dus uiteindelijk waren er 31 motoren actief. En daarmee was het toch nog de grootste rakettrap ooit. Want de vroeger L1 raket van de Russen die had 30 motoren. De grote maanraket die nooit verder gekomen is dan een kilometer hoogte. Want toen ontplofte die alweer. Maar goed, nu is dus inderdaad de Super Heavy van SpaceX de grootste raket van de wereld al. Maar goed, hij heeft nog niet gevlogen. Dat gaat dan komen. Binnenkort wordt dus de Starship erbovenop gezet. En dan krijg je echt de grootste, sterkste raket die ooit gelanceerd is. En die moet dan in een baan om de aarde worden gebracht. Die gaat dan uiteindelijk wel verloren. Want dan gaat hij landen bij de buurt van Hawaii in de Stille Oceaan. Maar in de toekomst moet dus die hele raket en natuurlijk Starship helemaal herbruikbaar zijn. Dus er komt helemaal geen afval verder. Die Super Heavy die keert gewoon terug naar het lanceerplatform en landt ook op het lanceerplatform. Dan hoeven ze hem alleen maar weer vol te laden met brandstof en dan kan hij meteen weer gelanceerd worden. En de Starship die zal natuurlijk ook een gecontroleerde zachte landing moeten maken. Dus dat belooft wat. Verdere leuke dingen. Ja, Blue Origin, een ander ruimtevaartbedrijf, concurrent van SpaceX, die zijn ook volop bezig met plannen voor grootse lanceringen in de toekomst. Die willen naar de maan en die willen van alles gaan doen. Allerlei onderzoek op de maan. En die hebben intussen voor elkaar gekregen om zonnepanelen te maken, gebaseerd op maanzand. Nou ja. Het soort zand hebben ze dan gesimuleerd, kopie van maanzand, en daar hebben ze inderdaad zonnepanelen mee weten te maken, zonder toevoeging van allerlei chemicaliën en dat soort dingen. Dus ze zijn al aan het bedenken hoe ze straks op de maan zelf zonnepanelen kunnen bouwen. die ze dan daar nodig zullen hebben. Dus dat gaat leuk worden. Ook heeft Blue Origin een contract met NASA voor een vlucht naar Mars. Met hun volgende grote nieuwe raket, de New Glenn. Maar die bestaat nog niet in het echt. Die moet nog gebouwd en gelanceerd gaan worden. Het zal nog wel even duren. Dus de contracten hebben ze al wel, maar de raket nog niet. Dus dat belooft nog wat. allerlei andere leuke nieuwtjes over allerlei ontwikkelingen in de ruimtevaart. Trouwens, de NASA Lunar Flashlight CubeSat, die naar de maan was gelanceerd en die in een baan om de maan moest komen, dat is niet gelukt. De motor die was niet sterk genoeg, of die brandde niet lang genoeg om de snelheid voldoende terug te brengen. Dus hij kwam niet in een baan om de maan, helaas. Nu zijn ze aan het proberen om hem dan toch in een hoge baan om de aarde te brengen, zodat hij dan wel één keer per maand dicht langs de maan kan vliegen. Dus dan kan hij toch nog een beetje de dingen gaan meten die hij wilde gaan meten bij de maan. Wie weet. Toch weer grappig. Ja, dat zijn dan zo even de dingen van deze week.